Goedemorgen gemeente en alle gasten, vakantiegangers. Het is heel fijn om weer terug te zijn als gezin. Wij zijn inderdaad eergisteren thuisgekomen en we hebben al uitgezien naar dit moment om weer als gemeente bij elkaar te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Ik wil heel graag vanmorgen met jullie nadenken, zo midden in de vakantietijd, over dit thema, de christen in de red race van het leven. Misschien zeg je, doe je dat in de vakantie? We zijn net een beetje aan het uitrusten. Sommigen zijn misschien wel in Zeeland om uit te rusten. Ja, misschien is het dan juist een goed moment om eens te bezinnen over die andere maanden dat we onze verantwoordelijkheden hebben. Ik richt me vooral op mensen die, nou zou ik zeggen, druk in het leven staan. Hoe zijn mijn prioriteiten dan? Hoe ga ik om met die druk, met die stress die in mijn leven voorkomt? En misschien is juist de vakantietijd daar goed om eens over na te denken. Meestal als ik preek ik uit één Bijbelgedeelte en bestuderen we dat tijdens de preek. Vandaag wil ik meer een thema behandelen, maar we vertrekken wel vanuit een Bijbelgedeelte. En dat is de psalm die David geschreven heeft in een hele hectische tijd in zijn leven. Psalm 51. Daar wil ik met jullie lezen, Psalm 51. En van daaruit vertrekken we om het thema de christen in de red race van het leven te overdenken. Psalm 51. Een bladzijde uit Davids dagboek, zo heb ik hem genoemd. Psalm 51 vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Nadat hij dus in de fout was gegaan met Bathseba, overspel had gepleegd. Vers 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld, een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Misschien voordat we in dit thema duiken, een paar vragen vooraf. Ik begin eigenlijk met een paar persoonlijke vragen. Als je het hebt over het thema de christen in de redrace van het leven, dan zou ik je willen vragen, voor wie lijkt dit thema relevant? Wie zegt, ik ervaar mijn leven soms wel een beetje als een redrace? Ervaar jij je leven soms als druk en stressvol? Worstel je van tijd tot tijd met moedeloosheid? Leef je in de dagelijkse vreugde van Gods genade? Heb je, anders gezegd, geleerd om in een gezond ritme met duidelijke prioriteiten te leven? Ik ben me bewust, als ik hier vanmorgen over spreek, dat niet iedereen zich zal herkennen in het beeld van een redrace. Het leven waarin je als een hamstertje in je hamsterwiel wordt voortgedreven en soms op zaterdag of zondag afvraagt en zegt, wat is er deze week eigenlijk allemaal gebeurd? En de agendadruk en de sociale druk en de geestelijke druk en de maatschappelijke druk en de studiedruk en de gezinsdruk en de huwelijksdruk en je hobby en alle andere dingen zoveel tijd vragen dat je eigenlijk niet meer bewust leeft, maar eigenlijk van dag tot dag, van week tot week. Niet iedereen zal zich daarin herkennen, maar eerlijk is eerlijk, als je veel mensen vraagt hoe gaat het, is het antwoord nogal eens druk. Goed, maar druk. En dat zorgt eigenlijk in ons leven voor een stuk geestelijke verwatering, waardoor we vastlopen en ook soms doelloosheid en zinloosheid ervaren. En soms juist in de vakantie, als je je op de camping of in je vakantiehuisje bezint, ik had het deze zomer ook weer, dan denk je, bepaalde dingen wil ik anders doen. Ik wil niet meer zo in de greep komen van datgene wat me zo snel beheerst, maar ik wil bewust met duidelijke prioriteiten en volgens waarden leven. Ik wil met God leven en ik wil met mijn mensen leven. Ik verlang ernaar te leven tot eer van God en ook in een gezond ritme mijn tijd hier op aarde door te brengen. Nou, laten we even beginnen bij David. En van daaruit terugkeren naar een persoonlijke toepassing van het thema. David, we kennen hem wel. Ik ga er even vanuit dat je hem kent. Hij is in de luwte opgegroeid in een jongensgezin. Hij was de jongste van een stel broers. Niet zo in de picture. Maar toch wordt hij geroepen en gezalfd. Hij zou de koning moeten worden die God voor ogen heeft. En in de periode die volgt na zijn zalving en voor zijn aanstelling wordt hij afgewezen en vervolgd, met name door Saul. Maar dan komt de tijd dat hij aangesteld wordt als koning. Eerst in Hebron en later over heel Israël in Jeruzalem. David, de grote koning. Het type, het prototype van de Messias. En we lezen in het verhaal van David dat hij een succesvol koning is, die met God leeft, maar die ook succes behaalt. Hij wint zijn oorlogen, hij breidt het gebied uit en David is bekend als de man naar Gods hart. Maar er komt een moment dat David, druk van alle inspanningen en verantwoordelijkheden, vermoeid van de strijd en de oorlogen, thuis blijft en daar verkeerde keuzes maakt. Zijn oog valt op Bathsheba. Hij pleegt overspel met haar en het gaat van kwaad tot erger. David wordt gewaarschuwd door de profeet Nathan. Die dappere profeet. Wij hebben soms profeten nodig in ons leven. Die David dat bekende verhaal vertelt. En als David verontwaardigd over het plot van het verhaal, namelijk dat iemand die rijk is, het schaapje van een arme man genomen heeft, als David verontwaardigd zegt, die man moet gedood worden, zegt Nathan de profeet, de man die de waarheid durft te zeggen, jij bent die man. En dan komt David op een kruispunt. Hij had met één vingerknip Nathan de profeet kunnen doden, maar Gods geest overtuigt hem van binnen. En hij zegt, waarschijnlijk na 9 maanden verstoppertje spelen, ik heb gezondigd tegen de Heere. En David komt tot berouw, komt tot herstel, keert terug naar God. Als je kijkt in Psalm 51, dat is een bladzijde uit zijn dagboek die hij na die gebeurtenissen geschreven heeft. Indrukwekkende psalm hoor. Indrukwekkende psalm. Een man die zegt, ik erken mijn zonde. Hij noemt ze concreet bij name. Dat is het eerste wat we daaruit kunnen leren. Het tweede wat hij doet is, hij bidt om reiniging van zijn zonde. Heer, reinig mij. Was mij schoon, zegt hij. Hij hoopt op Gods goede tierenheid en genade. Prachtig hoe hij zegt, Heer, uw genade en uw goede tierenheid, daar ben ik op aangewezen, daar hoop ik op. Hij bidt om nieuwe vreugde. Dat is interessant, daar kom ik straks nog op terug. Nieuwe vreugde van het heil, van de verlossing. Hij bidt om een standvastige geest. Ik heb even gezegd, om een duidelijke koers. En om heldere prioriteiten. Heer, geef mij een standvastige mind. Help mij om het leven te leven zoals u het wil. Hij zegt, ik wil getuigen van Gods goedheid. En ik wil, zegt hij aan het einde van de psalm, een zacht en een verbroken hart houden. U vindt geen vreugde in offers. U wordt niet blij van alles wat ik doe en aan u geef. Maar u wordt blij van zachte, verbroken harten. Mensen die in afhankelijkheid met God leven. Wie zegt vanmorgen, dit wat David overkwam, kan mij niet overkomen? Niemand. Wij moeten eerlijk zijn. Wij christenen in 2025 leven in een gekke wereld. Waarin Satan er alles aan doet om onze focus te vertroebelen. Om afgeleid en verleid te worden. Met als gevolg dat we doelloosheid, verdriet, moedeloosheid, stress, eenzaamheid, verlatenheid ervaren. Ik noem even wat feitjes van de tijd waarin we leven. Red race-achtige symptomen. Stress. Hectiek. Onrust. Bijna 20% van de mensen in Nederland heeft ergens officieel gemeld burn-out klachten te hebben. Dat is, genoteerd, geregistreerd, meer dan 1 miljoen Nederlanders. Naar schatting, zegt het CBS, zijn er nog veel meer Nederlanders die het niet gemeld hebben. Hetzelfde onderzoek zegt dat generatie Y, dat zijn de 20ers en de 30ers, het meeste gevaar loopt om in stress en burn-out te komen. Veel van deze generatie ligt wakker in verband met werk, geld of relatie en zeggen in een peiling hun leven als stressvol te ervaren. Nu weet ik dat burn-out klachten niet altijd te maken hebben met een patroon zoals bij David, een patroon van zonde. Maar overbelasting van onze mind, van ons leven, van ons lichaam, leidt vaak wel tot een hoop gebrokenheid. Gebroken lichamen, gebroken geesten, gebroken harten, gebroken huwelijken. En als ik dat zeg, dan hoor je waarschijnlijk niet eens zoveel nieuwe dingen. We zijn gewend geraakt aan een hoge druk op ons. Niet alleen door werk, maar ook door sociale verplichtingen. Sociale media, de kerk, sport, goede doelenacties, vakanties. En ervaar je het leven soms als een soort jong leren. Ik heb 2 handen en 6 ballen. Hoe houd ik ze in de lucht? Ik ga je niet vragen om je vinger op te steken. Maar ik wil je wel vragen, is dat soms bij jou het geval? Ik wil vanmorgen, met David in ons achterhoofd, een soort reset doen. Kijken naar wat gebeurt er in ons leven. En ik wil even 2 boeken noemen die ik gebruikt heb, ook voor deze preek. Dat is het boek van David Murray, Reset. Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur. En de vrouwenversie Refresh, die is door zijn vrouw geschreven, met dezelfde ondertitel. En in dat boek gebruiken zij de metafoor van een APK. Een APK. En ik wil vanmorgen die APK die zij in dat boek geven, eens gebruiken. Gewoon midden in de vakantie om daar eens over na te denken. Een praktische preek vanmorgen. En we doen drie dingen. We kijken naar binnen. We kijken naar binnen. Dat is de APK-check. We kijken terug. En we kijken tegelijkertijd omhoog. En mogelijk in de volgende preek, wellicht over 2 weken, gaan we ook nog vooruit kijken. Eerst naar binnen kijken en dan terugkijken en omhoog kijken. En die laatste twee die combineer ik een beetje. Een APK-check. Als je je auto naar de APK brengt, dan wordt die daar gecheckt. De bedoeling is dat er gekeken wordt hoe het erbij staat. In dat boek wat ik net noemde, wordt een mens vergeleken met een auto. Misschien is dat vooral een metafoor die van mannen gebruikelijk is, maar ik denk dat vrouwen hem heel goed kunnen gebruiken en kunnen begrijpen. En een auto heeft een dashboard. En op een dashboard gaan soms waarschuwingslampjes branden. Groene, die zijn oké. Oranje, die zijn signaaltjes. En rode, dat is alarm. Je moet direct iets doen. Zo heeft een mens, zo wordt in dit boek gezegd, ook verschillende lampjes op zijn dashboard. Die een soort indicator zijn van hoe het met hem of met haar gaat. Als eerste worden fysieke waarschuwingslampjes genoemd. Wat zijn fysieke waarschuwingslampjes? Nou, dat je bijvoorbeeld blijft kwakkelen met lichamelijke klachten. Met slaperigheid. Of juist met slaapproblemen. Dat je worstelt om redenen die niet te verklaren zijn met ongezond gewicht. Of veel te weinig beweegt. Dat je veel te veel koffie drinkt en je weet, dat doe ik omdat ik iets moet wegdrukken. Of te veel alcohol drinkt. Omdat je weet, ik ben iets aan het verdoven. Dat zou een fysiek waarschuwingslampje kunnen zijn. Ten tweede, mentale waarschuwingslampjes. Concentratieproblemen. Vergeetachtigheid. Op een manier die niet gewoon is. Cynisme. Dat je bitter bent geworden, cynisch of overkritisch op anderen. Je weet altijd gelijk wat er bij een ander niet deugt. Het gaat als het ware automatisch aan. Mentale waarschuwingslampjes. Als derde, emotionele waarschuwingslampjes. Dat je weinig meer kunt lachen in je leven. Weinig vreugde ervaart. Weinig tevredenheid kent. Maar in tegenstelling misschien verdriet of pessimisme, dat je alles somber bekijkt. Bezorgdheid op een ongezonde manier, dat de dingen je achtervolgen, dat je 's morgens bijna altijd wakker wordt met een zwaar gemoed. En dat daardoor je wereldje erg klein is geworden. En je weinig betrokken kunt zijn op anderen, maar je als het ware worstelt met jezelf. Emotionele lampjes. Ten vierde, we zijn nog steeds met de APK bezig. Kunnen er op je dashboard relationele waarschuwingslampjes branden? Als je getrouwd bent bijvoorbeeld, dat je huwelijk is verslapt. Dat het diepere contact met je man of vrouw kwijnt. En jullie eigenlijk elkaar steeds meer passeren als schepen in de nacht. Je leeft wel met elkaar en je organiseert het gezin wel samen. Je moet wel. Maar dat je elkaar soms diep in de ogen kijkt en echt van hart tot hart praat, dat is al best een tijd terug. Dat jullie seksleven in het huwelijk egoïstisch is geworden. Dat je niet meer bezig bent om elkaar lichamelijk te bevredigen, tot eer van God en elkaar te dienen, maar dat seks er voor jou is. En geen vorm van intimiteit is. Dat je misschien, ik spreek even tot ouders, licht geraakt bent naar je kinderen. Ongeduldig, boos of afwezig. Gefrustreerd, met jezelf bezig. Snel in conflicten verzeild. Je bezig bent om anderen te beschuldigen. En je voortdurend jezelf verdedigt. Beroepsgerelateerde waarschuwingslampjes. Het is een beetje praktisch hoor. Dat je eigenlijk gewoon weet, ik ben veel te veel aan het werk. Mijn werk is eigenlijk mijn afgod. Ik vlucht erin. Dat je op dagdelen werkt, dat je eigenlijk niet zou moeten werken. Of dat je juist uitstelgedrag hebt en je moeilijke dingen vermijdt. Dat je je passie kwijt bent en je werk een sleur geworden is. Natuurlijk, we hebben allemaal maanden of jaren dat je werk minder fijn is, maar dat je eigenlijk voelt, het is ver van mijn bed. Ik doe het alleen maar omdat het moet. Morele waarschuwingslampjes. Je neemt het niet zo nauw meer met de waarheid. Leugen en waarheid lopen snel door elkaar heen. In je spreken, in je denken. Of dat je gewaagd materiaal bekijkt op internet. Dubieuze films. Pornografische beelden. Dat je dit eigenlijk niet wilt. Maar het gebeurt. En je hebt geen kracht om weerstand te bieden. Je hebt contact met mannen of vrouwen op een te close manier. Je zoekt iets bij anderen wat je bij God of bij je eigen man of vrouw zou moeten vinden. Morele waarschuwingslampjes. En de laatste, geestelijke waarschuwingslampjes. Je stille tijd is korter geworden of zelfs helemaal vervallen. Je komt op zondag in de kerk om iets van God te horen, maar door de week onderhoud je eigenlijk helemaal niet je relatie met God of slechts mechanisch. Je beleeft de relatie met God niet als een vader-kind. Maar je ziet God als iemand die vooral dingen eist en vraagt. Of je ziet God als een soort oude man die het allemaal wel goed vindt. En je beeft nooit meer voor zijn grootheid en zijn majesteit. Je vindt het moeilijk om zonde te belijden. Om eerlijk te zijn. Om de minste te zijn. Om tegen je vrouw of kinderen of tegen je man of kinderen te zeggen, sorry, ik was verkeerd. Wil je me vergeven? Nee, je duwt het weg en je gaat maar door. Je bent veel meer op je telefoon en op je mail en op je schermen bezig dan dat je met God en met mensen bezig bent. Je leeft in een geïsoleerd, digitaal vluchtwereldje. Je gelooft wel dat de Bijbel waar is, maar dat toepassen op je eigen leven, dat lukt gewoon al lang niet meer. Het is voor anderen, voor al die goede mensen in de kerk die er zo braaf luisteren en die mensen op het podium die het allemaal zo goed weten, maar voor mij, ver weg. Het geestelijk leven lijkt bij iedereen te werken, maar bij mij niet. Ik loop soms als een zoutzak uit de kerk en denk, weet ik veel. Het staat op afstand. Waar is God eigenlijk? En wie is Hij? En waar is Hij mee bezig in mijn leven? Nou, even terug naar de realiteit. Natuurlijk is er niemand bij wie er geen lampjes knipperen. Maar de vraag is wel hoeveel en ook hoe lang en hoe diep gekleurd zijn ze, oranje of vuurrood. En als je vanmorgen zegt, bij mij knippen er best wat van die lampjes. Ik vond het wel confronterend, ik heb hier vaker over gepreekt, deze boodschap vaker gehouden. En toen ik hier van de week weer mee bezig was, het eind van onze vakantie dacht ik, ja, Leander, hoe is het eigenlijk met jou? Misschien zeg je vanmorgen, nou, er knipperen wel lampjes, maar oké, dan deze vraag. Beweeg je de goede kant op of de slechte kant op? Zit je op een pad van herstel Of ben je op een pad van verre weg? Hoe dan ook, neem het serieus. Niet allereerst voor jouw geluk, maar vooral voor de eer van God. Jouw leven is niet van jezelf. Het is er voor God. We zijn geschapen met een doel. We zijn geen dieren. De wereld en de worldview van deze wereld, en ook dat wat onze kinderen op school leren, zeggen gewoon dat jij een wezen bent die uit het niets ontstaan is. Je bent niet veel meer waard dan een klompje cellen. Je bent niet veel meer waard dan een mier die op de grond loopt. En maak er maar wat van. Weet je, dat is een leugen. Dat is een wereldbeeld wat niet bijbels is. God zegt dat je gemaakt bent met een doel. Je bent een kroon van zijn schepping. Je bent naar zijn beeld gemaakt. En er ligt een bestemming voor je leven. Je bent niet gemaakt om maar in je redrace rond te rennen. En van jaar tot jaar of van maand tot maand te leven. Maar God heeft jou gemaakt om zichzelf te weerspiegelen in jou. En daar heeft hij alles voor gedaan. Zijn zoon Jezus Christus is daarvoor mens geworden om jou en mij te verlossen. Niet alleen om ons te redden en ons een ticket voor de hemel te geven, maar ons te leren leven als een kind van de Vader. Wie heeft ons wijs gemaakt dat ons leven eigenlijk maar heel plat is? Dat zijn we wel geneigd om te denken. Natuurlijk niet op een theoretisch niveau. We beleiden allemaal dat we door God geschapen zijn en met de bedoeling hier zijn. Maar in de praktijk leven we soms alsof we hier toevallig op deze planeet gedropt zijn. En een klompje cellen zijn wat een beetje kan denken. Toen ik voor het eerst deze APK in mijn leven deed en er lampjes knipperden, toen dacht ik, oké, hoe gaan we dit oplossen? Als je je auto bij de garage brengt en de monteur belt je op en hij zegt, er is een probleem met je auto, dan is de eerste vraag die je stelt, is het te repareren? En in mijn geval, wat kost het? Misschien zeg jij nu vanmorgen, de knipperen lampjes. Is het repareren? Wat moet ik doen? Wat is de oplossing? Weet je? Daar wil ik wat over zeggen. Vandaag iets en wellicht in de volgende keer nog iets meer. Maar we moeten niet direct naar de oplossing. Vooral mannen zijn daar heel erg toe geneigd. Gelijk oplossen. Als je vrouw soms iets vertelt wat ze moeilijk vindt, dan zeg je, oké, dan heb je drie oplossingen. A, B of C. Welke ga je kiezen? Zegt ze, schat, dat is niet wat ik wil zeggen. Trouwens, niet alleen mannen. Soms kunnen vrouwen ook zo denken, hoor. En andersom. We moeten eerst naar de oorzaak. Hoe zijn we hier gekomen? En daarom moeten we terugkijken. We hebben net naar binnen gekeken, we moeten ook terugkijken. Ik wil daar twee redenen voor geven. Hoe komt het dat er regelmatig lampjes knipperen? En blijf erbij. Eén is, wij leven in een gevallen wereld. Wij leven niet langer in een paradijs waar alles binnen Gods kaders beweegt. De schepping en ook ons lichaam en daarmee ook ons leven is aan verval onderhevig. Er zijn moeilijke omstandigheden. Vermoeidheid, ziekte, trauma's, sterfgevallen, verliezen, veranderingen. Er is onrecht. We worden ouder. We hebben soms hele slechte voorbeelden in ons leven gehad. We leven in een tijd dat er bizarre maatschappelijke verwachtingen zijn en er is een tegenstander. Geestelijke strijd. Denk aan de serie van Efeze hoofdstuk 6. Wij leven in een gevallen wereld. En dat zorgt ervoor dat er soms gewoon lampjes op ons dashboard knipperen. Soms hebben we daar geen debet aan, zijn we daar niet schuldig aan, maar overkomt het ons? Worden we door verdriet of door verlies of door onrecht of door ziekte of door slechte voorbeelden of een slecht milieu in een situatie gebracht dat er lampjes gaan knipperen? We leven niet alleen in een gevallen wereld, ik wil vanmorgen ook even zeggen, wij leven in een gekke wereld. Vooral de 21ste eeuw hier in West-Europa is een wereld die eisen stelt aan mannen en vrouwen. Vooral ook aan jonge mensen die ongelooflijk groot zijn. Eigenlijk moet je een alles kunnen zijn. Je moet op het werk bovengemiddeld presteren. Je moet de juiste competenties hebben. Je moet een goede vader of een goede moeder zijn. Je moet een bewuste burger zijn die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden allemaal hoog houdt. Je moet iemand zijn die voldoende financiële middelen binnenhaalt. Voor de vakanties en voor de hypotheek. Als het kan moet je ook promotie maken op je werk. bijstuderen, ook voldoende sporten. Je moet, ja, als je een beetje mee wilt doen, ook wel op sociale media actief zijn. Zorg dat je een representatief cv hebt. Het is handig als je ook kan koken. Als je belastingaangifte kan doen. En natuurlijk in de kerk actief zijn. Je steentje bijdragen. Geen nee zeggen als je gevraagd wordt voor iets. En mannen, als je auto kapot is, is het ook fijn als je hem zelf kan repareren. En als vrouw moet je in onze tijd je volle potentieel benutten. Op het werk, in de maatschappij. Je moet beroepsopvoeder zijn. Gezellig bij het schoolhek. Een betrokken moeder, een betrokken oma. Je moet klusjes doen die je man niet doet. Het is ook wel mooi als je nog vrijwilligerswerk kan doen. En die nieuwe cursus kan volgen. Als je creatief bent. En ook benaderbaar. Gewoon, iemand die kan je gewoon... Ook gastvrij trouwens. Altijd een open deur. Kortom, de sociale verwachtingen die aan ons mensen gesteld worden zijn echt torenhoog. Jij kunt het en je moet het bereiken. Lieve mensen, in dat paradigma leven wij. Dat is de grote druk van de gevallen maatschappij. Vooral sinds de jaren 60, sinds de seksuele revolutie, lijken we een maatschappij die rap ontwikkelt. Maar ergens zien we nu ook de rekening. Veel mensen zijn God kwijtgeraakt. En zijn ook zichzelf kwijtgeraakt. En rennen in dat hamsterwieletje. Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Oscar Lohuis, predikant, Nederland, zei: tegenwoordig geloven en beweren velen dingen die nog dwazer en duisterder zijn dan wat onze nog onbekeerde voorvaderen geloofden. De oude goden van lang geleden steken de kop weer op. En afgoderij leidt altijd tot slavernij. Tot het uiteenvallen van de samenleving. Daarom zien we onze huidige cultuur zich steeds meer naar de afgrond bewegen. Maar die cultuur zegt vooral tegen jonge mensen, ook tegen studenten. Tieners die de middelbare school hebben afgerond, die gaan studeren. Jonge twintigers. Weet je wat ze zeggen? Jij moet het maken. Jij moet jezelf ontplooien. Jezelf ontwikkelen. Jezelf bewijzen. Jij. En ondertussen gaan we kapot aan zelf. Dat is de reden dat veel tieners en twintigers een loodzware druk ervaren. Om er willen bij te horen. Om zichzelf te bewijzen. Wij leven, lieve mensen, in een gekke, gevallen wereld. Ik zeg niet dat deze wereld geen goede dingen meer heeft. Ik zeg vanmorgen dat het een gevallen wereld is. Vind je het gek dat er wat lampjes knipperen? Mag ik je vragen? Wie zegt, ja, die dingen zijn de reden dat er bij mij lampjes knipperen op mijn dashboard. Die gevallen wereld, die eist zijn tol in mijn leven. Misschien moet je daar dan in deze zomer eens een keer niet aan voorbij lopen. Dat onder ogen zien. En je leed, en je verlies, en je verdriet, en je teleurstelling bij God gaan brengen. In het licht van Gods doel met je leven gaan zien. Ik wil een tweede reden noemen. We leven niet alleen in een gevallen wereld. We leven ook als gevallen schepselen. We zijn zondaren. Hopelijk zit je hier vanmorgen als iemand die door Jezus Christus tot nieuw leven is gekomen. Maar wij hebben nog te maken met ons zondige hart. Jacobus 1 zegt dat ons hart een slagveld is van zondige begeerten en hartstochten. In dat hart, ik heb het over het hart van een christen, zijn twee koninkrijken met elkaar in oorlog. Waarschuwingssignalen zijn de topjes van de ijsberg. Maar daaronder zitten vaak zondige mechanismen die wij ons niet bewust zijn. Mag ik een paar noemen? Afgoderij. Ongeloof. identiteitsproblemen. Trots. Schuld. Een onvrij geweten. Mensen pleasen. Eigenlijk is dat mensen dienen voor mensen leven. Perfectionisme. Hebzucht. Jaloezie. En vergelijking. Gebrek aan discipline. Of mediagebruik wat ongezond is. Zondige hartstochten en levensstijlen die er ook voor zorgen dat de lampjes knipperen. Mag ik je weer een vraag stellen? Net had ik het over een gevallen wereld. Nu heb ik het over jouw gevallen hart, jouw zondige hart. Wie zegt dat er op mijn dashboard lampjes knipperen, heeft ook met deze dingen te maken. Onder de waterlijn is dat wat er speelt hier op dat battlefield van mijn hart. Ik wil er aan het einde van deze preek, bijna aan het einde, 3 uitlichten van dit rijtje die veel christenen in West-Europa en ik denk ook onder ons in christelijk Nederland, gemeenteleden en ik denk ook vakantiegasten, die ons parten spelen. 3 uitlichten. En daarmee kijken we naar binnen. Kijken we terug. En geef ik ook een doorkijkje naar omhoog. Als eerste is afgoderij. Wij denken dat afgoderij hoort bij primitieve stammen die voor beelden knielen. Dat is echt een fabeltje. Wij zijn allemaal afgodendienaars. Wij jagen allemaal naar dingen om ons geluk in te vinden. Ons hart is sinds Adam een afgodenfabriek geworden. De zondeval zorgde ervoor dat we begonnen te genieten van de verkeerde dingen. We hebben de heerlijkheid van God ingeruild voor beelden, voor dieren, voor denkbeelden. En we jagen die na. Afgoderij is niet een zonde die je bij je doop 1 keer aflegt. Afgoderij is een diep geworteld patroon om andere goden voor Gods aangezicht te aanbidden. Bij de een is het de afgod van gold, van geld en bezit. Veel bereiken, een goede baan, promotie, werkdruk, presteren. Bij de ander is het de afgod van girls. Je zoekt je geluk in relaties. Bij de ander is het de afgod van glory, eer, macht, gezien worden, erkenning, een alleskunner willen zijn, niet zwak zijn, maar sterk, niets willen missen, overal bij zijn, want je wil gezien worden, je wil erkend worden, je wil gelijkt worden, je wil meetellen. En daarom jaag je ernaar om die complimenten, om die likes te ontvangen, om dat profiel te kunnen behalen, om die baan te kunnen binnenslepen, om die promotie te kunnen maken. Je jaagt ernaar, je jaagt ernaar. Weet je waarom? Je dient afgoden. Je denkt dat dat wat jij zoekt je gelukkig kan maken en je zoekt je geluk buiten God. En ik zeg vanmorgen tegen jou en allereerst ook tegen mezelf, als jouw kompasnaald van je ziel niet gericht is op God, dan ga je, zo ben je geschapen, andere dingen aanbidden. Wij zijn allemaal aanbidders. Ik zeg je vanmorgen, je bent een aanbidder. Je aanbidt altijd iets. En als je niet God aanbidt, aanbid je iets anders. Jouw hart heeft een altaar nodig om voor te knielen. En de wereld brengt massaal offers aan andere goden dan aan Yahweh, de God van Israël. Je geniet je leven als een lolly. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Totdat je bij het stokje komt. God zegt in Jeremia 2. Mij de bron van levend water hebben jullie verlaten. Om jullie bakken uit te hakken. Lekkende bakken. Die geen water houden. Calvijn heeft gezegd. Het menselijk hart is een afgodenfabriek. Is er een medicijn Misschien zeggen, ik ben iemand die zo jaagt. Ik heb het nooit als een afgod gezien. Of misschien ook wel, maar ik jaag naar dingen om het te grijpen. Om iemand te kunnen zijn, om een bepaald geluk te ervaren. Is er een medicijn? Het medicijn is heel eenvoudig. Kijk omhoog. Keer terug naar de vreugde in God. De wereld. Gold, girls and glory. Ze noemde Billy Graham het. Kunnen je nooit in de verste verte niet bieden wat God je biedt. God is de bron van het geluk. Ik ben de bron van levend water, Jeremia 2. En Jezus zei op het Loofhuttenfeest, Johannes 7, als iemand dorst heeft, als iemand een leeg hart ervaart, als iemand wil aanbidden en we willen aanbidden, kom naar mij toe. Ik ben het levende water. In mij vind je dat wat de wereld je op geen manier kan bieden. Keer terug naar de vreugde in God. Is het je wel eens opgevallen dat in Psalm 51, dit moet je even niet missen, David meer dan 5 keer over vreugde spreekt. In die boetepsalm heeft hij het over vreugde. Weet je wat hij zegt? Geef mij weer de vreugde van uw heil. David, wat ben je kwijtgeraakt dan? Ik ben mijn vreugde in God kwijtgeraakt. David, waarom was Bathsheba zo interessant op dat balkonnetje? Het probleem lag niet bij Bathsheba. Het probleem lag ook niet dat David van vrouwen hield. God heeft mannen geschapen om van vrouwen te houden en andersom. Weet je waar het probleem lag? David was zijn vreugde in God kwijtgeraakt. Hij zat op een geestelijk proces van verval. En daarom werd die zonde zo springlevend. Weet je wat hij zegt in Psalm 51? Dat vind ik zo ontroerend. Hij zegt tegen God, mag ik weer de vreugde in u terug? Ik ben niet tegen vrouwen. Ik ben voor de vreugde in God. Ik ben niet tegen seks. Ik ben voor de vreugde in God. Wie het vat, die vatten het. We vechten zo vaak tegen de zonde, omdat de zonde zo slecht is. En dat is waar. Maar weet je, het hoogste goed is dat je je geluk in God vindt. Keer terug naar de vreugde in God. Waarom weeg je geld af? Voor wat geen brood is. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Mag je dat eens vragen? Ik ga hier stoppen. Ik had nog 2 andere dingen, dat komt dan de volgende keer. Ik ga hier stoppen. Mag ik je vragen? Leef je op dit moment in je leven in de vreugde van het heil? Is God de bron van je geluk? Ik vraag het aan jou en jij vraagt het aan mij. Zeg je ja, er knipperen wel wat lampjes, maar ik kan door de genade van God zeggen, ik leef in de vreugde van het evangelie. Ik wandel met God. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Of zeg je, ik ben eigenlijk aan het struinen gegaan. Misschien wel juist in de vakantie, toen je meer tijd had. Op zoek naar andere geluksbronnen die eigenlijk gewoon afgoden zijn. Afgeleide nepgoden die je ziel bitter water geven en die je niet gelukkig maken en die God niet eren. Weet je wat de kerk is? De kerk is geen plek om te presteren, te laten zien dat je zo geestelijk bent. Weet je wat er hier zit? Een verzameling zondaars. En weet je wat het product van de kerk is? Genade van God. Weet je wat er in de kerk wordt aangeboden? Verzoening, reiniging, vernieuwing, terugkeer. Verlang je daarnaar? Ik verlang daarnaar. Dat ik leef vanuit het geheim van een wandel met God. Ik wil heel graag een 1-2 minuutjes stilte vragen. En ik wil je vragen om in stilte met deze dingen die je gehoord hebt naar God te keren en je hart voor hem uit te storten. Dan zal ik daarna afsluiten. Heere God, u bent zo'n genadig God. Heilig en rechtvaardig. En in de Heer Jezus toch ook diep genadig en vol barmhartigheid. En toen de verloren zoon terugkeerde naar huis, berooid en leeg van binnen, eerlijk genoeg was om zijn zonde te belijden en terug te gaan naar de Vader, toen werd hij royaal onthaald. En zo bent u ook vanmorgen door uw geest in ons midden. En zoekt u mensen die zijn afgedwaald, die iets kostbaars zijn kwijtgeraakt, die afgeleid zijn geraakt, diep teleurgesteld in de wereld en in zichzelf, en misschien ook wel in u, maar die terugkeren en zeggen, ik heb u nodig. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb. Al mijn plannen, al mijn tijd, al mijn ambities, mijn agenda. Het nieuwe jaar wat wacht. Ik geef het over in uw hand. Dank u, Heer Jezus, dat u aan het kruis uw leven gaf om afgedwaalde, verwarde, schuldige mensen nieuw leven te geven. En ik bid dat vanmorgen die verzoening, dat herstel, rijkelijk mag komen over hen die dat zo nodig hebben. Ik bid om een geestelijke vernieuwing, een terugkeer naar u. Ik bid om bekering daar waar dat nodig is, zodat we weer leven met u en de vreugde van uw heil kennen. En dat we elkaar kunnen zeggen, kerk, sta op. Met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom. Ga staan in de kracht die God wil geven. Om God met wapens in zijn kracht. Weerstaan wij Satans leugenmacht. En wij zien uit, verlangend naar die tijd, dat wij delen in zijn luister. In Jezus' naam.